7 uur, Amber Brandsen met het NOS-journaal. Er is geen akkoord bereikt over een nieuwe cao voor ziekenhuispersoneel. De vakbonden hebben het eindbod van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen afgewezen. Volgens onder meer Advocabo FNV en CNV Publieke Zaak kost het eindbod de ziekenhuismedewerkers meer dan dat het oplevert. In het voorstel staat dat het personeel geen loonsverhoging krijgt over dit jaar. Ook houdt de werkgever het financieel voordeel door daling van de pensioenpremie in eigen zak. Verder noemen de vakbonden de aangeboden loonsverhoging van 1,5% per 1 januari schamel. Door de stakingsactie van geldtransporteur Brinks zijn inmiddels meer dan 700 geldautomaten leeg. Het personeel van Brinks vult sinds zaterdag de geldautomaten niet meer bij. De meeste van die automaten zijn van de Rabobank. Eerder vandaag besloot de rechter dat de stakingsactie mag doorgaan. De Rabobank betreurt de uitspraak omdat klanten de dupe zijn. Op bevel van een Zuid-Koreaanse rechtbank is de ex-directrice van Korean Air opgepakt, die een vlucht vertraagde vanwege verkeerd geserveerde nootjes. Volgens de rechter heeft de 40-jarige Heather Cho bij het incident vliegtuigpersoneel mishandeld. De vrouw kreeg in het vliegtuig voor vertrek van New York JFK naar Zuid-Korea nootjes in een zakje in plaats van op een bordje. Cho werd woedend en eiste dat de purser werd vervangen. Het vliegtuig taxide terug en er kwam een nieuwe purser aan boord. Het incident heeft Cho haar baan al gekost. Op het WK darts in Londen heeft Vincent van der Voort de kwartfinales bereikt. Hij versloeg de Engelsman Dean Winstanley met 4-2. Van der Voort is de tweede Nederlander die de laatste 8 heeft bereikt. Eerder plaatste Michael van Gerwen zich al bij de beste 8 van de wereld. Het weer vanavond en vannacht trekken wolkenvelden over. In het noordoosten kan wat regen vallen. Vannacht liggen de minima tussen 1 en 4 graden. Morgen meer zon bij 4 tot 8 graden. Bij de jaarwisseling is het droog bij 0 tot 4 graden. Dit was het NOS-journaal.
Hallo, beleggers. Is uw geld goed bezig? Wordt het duurzaam belegd? Dat kan een uitstekend rendement opleveren. Onder andere het ASN Milieu en Waterfonds bewijst het al jaren. Doe de check op duurzaamheid, rendement en risico. Ga naar eenanderrendement.nl. ASN Bank, voor de wereld van morgen.
Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product vrij groot is. Namelijk 5 op een schaal van 7.
Zo, lieverd, wat zullen we deze vakantie doen?
Ik wil een mooie rondreis.
Ik wil mijn eigen paradijs.
Ontdekken van een nieuwe stad.
Relaxen in een bubbelbad.
Genieten van de natuur.
Maar ik wil vooral niet duur. Dat wordt dus een cruise van Cruise Direct. Cruise Direct naar cruisedirect.nl of bel nu met een van onze 30 cruise specialisten via 0900 0922.
15 cent per minuut.
Het is een mensenrecht te mogen geloven. Of niet te geloven. Maar in veel landen word je gestraft of zelfs ter dood veroordeeld als je kritisch of openlijk niet gelovig bent. Als je vindt dat het vrije denken niet gekooid mag worden, steun dan het Humanistisch Verbond en ga naar humanisme.nu.
1 januari veranderen de energietarieven weer. Ontdek snel op gaslicht.com hoeveel jij kunt besparen. Gaslicht.com, de onafhankelijke energievergelijker.
NPO Radio 1. NTR.
Kunststof.
Dames en heren, goedenavond. Onze gast is de helft van het cabaretduo Schudden, dat 20 jaar bestaat en nu met zijn 10e programma in een theater bij u in de buurt staat. Henk. En eigenlijk had het anders moeten heten, maar Henk, voor wie aanvankelijk een bijrol was weggelegd, drong zich nogal op. En dan kun je twee dingen doen: hem ervoor straf uitschrijven of hem alle ruimte geven. Hier is Noël van Santen. Uw presentator is Jelly Brouwer.
Noël, je compaan, Emiel de Jong, was André van Duin-fan vroeger.
Ja.
Sterker nog, hij wilde hem eigenlijk worden.
Hij is het ook nog wel een beetje.
En jij was Paul van Vliet-fan.
Klopt, ja.
En je hebt wel eens een briefje onder zijn ruitenwissel gestopt. Ja. Wat stond er op dat briefje?
Nou, als ik het nog goed herinner, stond er van... iets van, beste Paul, ik begrijp wat u allemaal probeert te zeggen en wat u wil... Dat wil ik ook. Ja.
Hoe oud was je toen?
15. Ja, ik ging nooit met mijn ouders naar het theater. Maar ik had ooit gezegd, ik wil eens een keer naar een show van die man.
Dat is ook een beetje lastig, hè? Je ouders hadden 9 kinderen.
Ja, die hadden gewoon geen tijd.
Dan ga je niet met z'n allen naar het theater.
Maar toen ben ik meegenomen naar de Schouwburg in Utrecht door ze.
En door je ouders?
Door mijn ouders, ja. Die hadden kaartjes geregeld. En er lagen van die krantjes klaar op alle stoelen. En op de middenpagina van het krantje stond een grote advertentie met Paul van Vliet. En die werd gesponsord door een Frans automerk. En hij leunde zo'n beetje zo quasi nonchalant op de motorkap van die toen prachtige, mooie Franse auto. En het kenteken kon ik lezen. Dus ik had me al voorgenomen na de voorstelling. Dan ga ik op zoek naar het kenteken en dan stop ik daar een briefje onder.
Ik vind het verhaal bijna te mooi om waar te zijn.
Ja, maar nog, het is nog mooier, want een week later werd hij geïnterviewd door Ivonier op televisie. En Ivonier stelde de vraag, maar krijg je dan nooit brieven van fans of bijzondere dingen? En toen ging ik echt op het puntje van mijn stoel zitten. Ik dacht, ja, nu gaat hij zeggen dat hij laatst een briefje heeft gevonden van een 15-jarige jongen. En dat ben ik. Maar ik werd niet genoemd toen. Dus het was wel een soort teleurstelling. Maar het is wel een grootheid voor mij, ja, want hij heeft me wel betoverd toen, ja.
En wat was het dan? Want kijk, jij bent nu begin 40.
41, dus ja.
41, ja. Dus 35 jaar geleden.
Ja. Nou, ja,
25 jaar geleden.
Nou, zijn stem en zijn liedjes. En ook zijn persoonlijkheid daar op het toneel. Zo'n man die gewoon daar staat en die zaal pakt, om het even zo te zeggen. Ja.
En je hebt dus nooit een reactie gehad op die brief?
Nee, en ik ben hem later, toen Emiel en ik eigenlijk net begonnen waren, zo net na Kamaretten, dat wij onze eerste voorstelling speelden in Eindhoven.
Mm-hmm.
En toen speelde hij daar met Hans Boskamp, volgens mij. Ik dacht My Fair Lady, maar ik kan het verkeerd hebben, hoor. Het zou kunnen dat even zo'n voorstelling was,
ja,
het. Zo'n musical-achtige voorstelling.
Ja.
En Hans Boskamp en Paul van Vliet deden een ommetje rond de Schouwburg. En Emiel en ik sjouwden ons eigen decoortje naar binnen. En toen zag ik hem dus weer aankomen lopen. En ik kreeg echt de bibbers gewoon. Dus, oh man, nu zou ik dus zomaar een gesprek aan kunnen gaan. Maar dat doe je niet, want je slaat dicht. Of ik in ieder geval wel. En hij liep langs en hij zag ons een beetje stoeien met die badkuip. En het enige wat hij zei van, zo heren, gaan we in bad. Dat was het.
En toen moest hij wel grinniken.
Ja, een beetje stamelen, stommelen zo. Ja, dat was het, ja.
Paul van Vliet, als je luistert op dit moment, laat even hoe herinnert hij zich nog dit briefje? Maar had je er dan ook achter gezet, Noël van Santen, 15 jaar, tussen haakjes?
Dat weet ik niet meer. Ja, dat moet echt wel. Ik denk wel dat ik mijn adres erbij gezet heb. Dat weet ik zeker, ja.
En een 15-jarige jongen en dan Paul van Vliet. Ik kan me van alle... Ik bedoel, wie waren er nog meer groot in die tijd? Waarom juist Paul van Vliet?
Ik denk ook omdat mijn moeder heel erg van hem gecharmeerd was toen. Ga je er een beetje mee? Dan ga je. Later. Ik was wel een beetje van de oude stempel ook. Want ik ging daarna allemaal boeken lezen over. Van Michel van der Plas. Daar kom ik niet eens op zijn naam. Maar. Wim Sonneveld. Daar ging ik dat allemaal lezen.
Ja, ja.
En, ik heb zelfs fantasieën gehad. Volgens mij is Wim Sonneveld overleden in 1974.
Mm-hmm.
En lag ik daar op mijn jongenskamer lag ik dat te lezen.
Jij bent van 73.
Ik ben van 73. Ja. Dacht ik van, maar kun je ook reïncarneren in een babytje van 9 maanden? Dacht, het zou toch kunnen dat er in mij nog geen geest zat toen ik 9 maanden was. Misschien ben ik wel de nieuwe Wim Sonneveld. Ja.
Maar je had dus eigenlijk hele ouderwetse helden.
Ja, echt wel, ja. Ja, ja. En,
hoe zal dat komen?
Ja, dat heb ik echt geen verklaring voor waarom dat zo
thuisbasis
is.
Leerdam. Je ouders hadden misschien een iets oudere, wetsere smaak.
Ja,
want
dat denk ik. Ja, mijn vader
Freek
was
jong.
Ja, ja, mijn vader die hoorde je niet over Freek, maar wel over majoor Kees van Paul van Vliet en zo. En
ja.
Ik denk dat wel de oorzaak is. Ja.
Goed, zo'n zaal betoveren, dat wilde je ook wel.
Ja, ja, en het grappige is, wat ik uiteindelijk ben gaan doen, lijkt helemaal niet op op dat genre, op dat klassieke cabaret met conference liedje.
Het is veel moderner en veel hipper.
Ja, en is het wel cabaret, vraag ik mezelf wel eens af.
Nou, daar moeten we het maar eens over gaan hebben het komende uur.
Ja.
Want nu vorm je dus al 20 jaar, hè, samen met Emiel de Jong, het duo Schudden. En vanaf de middelbare school zijn jullie al samen, middelbare school.
Nee, iets later. Wij kennen elkaar wel van de middelbare school.
Ja.
Maar daar vormden we nog een duo, maar waren we nog gewoon onderdeel van het toneelensemble op school.
Hoe heette dat ensemble?
Spot, theatergroep Spot. En ergens bestaat die groep, die staat nog steeds. Dat zijn geen, we spelen niet meer met elkaar, maar we zijn nog steeds vrienden. En we zien elkaar nog jaarlijks een weekend in de zomer.
Met de docent Nederlands die dat allemaal
heeft.
Ja, die
zit er ook bij. Ja, ja, die dit allemaal initieerde toen de tijd.
Clemens heet hij geloof ik.
Ja, Wim Clemens.
Wim Clemens.
Maar na de middelbare school, op het moment dat Emiel en ik gingen studeren... Toen zijn we begonnen met ons duo. Ja.
Ja, terwijl jullie allebei een andere richting uitgingen. Jij deed...
Ik heb eerst Nederlands gestudeerd. Ja, ik heb eerst 2 jaar Nederlands gestudeerd op een docentopleiding. En Emiel ging naar Kampen. Of eerst VWO en toen Kampen, geloof ik. En dat was een dramadocentopleiding. En toen ik inmiddels op de HKU zat in Utrecht, op de acteursopleiding... toen zijn wij begonnen in het eerste jaar, ja.
Ja, nou, vanaf dat moment, dan gaan we dus tellen. En dan betekent dat we 20 jaar verder zijn nu. En 10 voorstellingen verder.
Ja.
En 3 keer zijn jullie genomineerd voor de Pulifinario. De belangrijkste cabaretprijs.
Ja, ja.
Genomineerd.
Ja, genomineerd.
Wat al een eer is, maar
zeker.
Niet gewonnen.
Nee, niet tot onze grote frustratie. Ja.
Nee, toch zijn jullie niet heel bekend.
Nee.
Waar ligt dat aan?
Ja, waar ligt dat aan? Nou, ik denk, wat wij maken is sowieso zo anders dan wat de meeste mensen in het cabaretvak doen, denk ik. Dat het, weet je, veel bekende cabaretiers die hebben bekendheid gekregen, niet alleen maar door spelen in de zalen, maar vooral ook door op tv te komen. En vooral, denk ik, op tv te komen. Want zelfs met radio, denk ik, tegenwoordig zul je niet hele grote bekende.
Nee, daar word je niet bekend mee, Noël.
Nou, dat hebben wij wel geprobeerd bij de VARA. We zijn echt een aantal keren geregistreerd ook en uitgezonden en zo. Maar als ik zelf naar onze registraties kijk, vind ik altijd dat het niet zo goed werkt.
Het klopt niet.
Nou, ja, het staat er mooi op en het ziet er goed uit. Maar wat wij doen is echt geschikt voor theater. En het is ook echt... theatraal. Dus je moet in die zaal zitten om mee te gaan in onze fantasieën. En dan werkt het en dan komt het binnen. Maar op het moment dat daar een camera tussen zit en een beeldbuis, dan is het min 40-50%.
Ja, ja.
En dan dan zou ik ook wegzeppen, denk ik.
Cabaret op tv is toch een man of een vrouw voor een microfoon met een praatje.
Wij zeggen wel zo, Emiel en ik zeggen wel zo, het blijft toch een man met een microfoon of een vrouw met een microfoon. Wat werkt op televisie? En het is wel eens dat we dachten van, best frustrerend eigenlijk. Maar daar zijn we overheen.
Sinds wanneer?
Sinds 5 programma's, denk ik. Omdat we wel vinden dat wat wij doen gewoon goed is en mooi is.
Nou ja, en je hebt niks te klagen, hè? Want volle zalen. En deze voorstelling, Henk, ook wel per ongeluk genoemd. Daarover later meer. 100 voorstellingen op rij. En ik was in Almere. Het zit gewoon vol.
Ja. Nee, dus we hebben wel iets opgebouwd. En dat hebben we echt gedaan door veel te spelen en die schouwburg langs te gaan.
En ik merkte het ook, dat er echt fans in de zaal zaten.
En wat ik ook weet vanuit de theaterwereld zelf, is dat we goed liggen bij veel theaterdirecteuren. Omdat ze het waarderen wat we doen.
Mm-hmm.
En ons graag terugboeken.
Ja, nou. Ik vond het heel bijzonder. We gaan het zo dadelijk over hebben. De tegel ligt daar met vraag of die beschreven kan worden. Luisteraars kunnen reageren. Misschien heeft u het duo wel eens gezien. Het duo Schudden. Meld u bij ons. Hashtag Radiokunststof. Of via ons gastenboek radiokunststof.nl. Voor de mensen die later zijn ingeschakeld. Noël van Santen is onze gast. Hij is al 20 jaar lang de helft van het cabaret duo Schudden. En Noël van Santen en je vertelde het net, en Emiel de Jong leerden elkaar kennen op de middelbare school. Dat was een toneelclubje.
Ja.
En sindsdien, niet helemaal sindsdien, maar bijna sindsdien vormen jullie dit duo en al 3 keer genomineerd voor die belangrijkste cabaretprijs. Dat was in 2007, 2009 en 2011.
Ja, ja, ja.
En het zou me niks verbazen als jullie met dit programma nou die prijs waarschijnlijk gewoon in de wacht gaan slepen. Want hij is erg goed, hè?
Ja. Ja, we hebben net première gedaan. En dan zit je nog in zo'n fase dat je nog ontdekt van... we hebben echt weer iets moois gemaakt. Maar ik mag het hopen.
Voordat mensen mij betichten van te veel enthousiasme of geslijm. Het Parool geeft jullie 4 sterren. Ja. En er stond echt een hele prachtige recensie op het net. 8 Weekly. Die hebben het ook over visueel meesterschap. De vormgeving is subliem. Alles is fantastisch.
En mooie veren.
Ja, hele mooie veren. Maar nu wat het behelst. Want zoals gezegd, die Pulifinario is een prijs voor het beste cabaretprogramma van dit jaar. Maar is het cabaret?
Ja, vond jij het cabaret? Je hebt het gezien.
Nee, ik vind theater. Het is een theatervoorstelling.
Dat vond ik wel mooi aan de recensie van Eat Weekly. Dat het een soort grensoverstijgend is, zeg maar. Want wij zijn wel echt begonnen met sketches, Emiel en ik. 10 jaar terug deden we dat nog. Maar we hebben een soort overgang gemaakt. We stonden 10 jaar terug voor zo'n punt dat we dachten van, nou, wat gaan we doen? We hebben nu 5 programma sketches gemaakt, gewoon grappige scènes. Maar daar waren we ook wel klaar mee. Mm-hmm. En toen kwamen we in contact met Hekwerk. En die begonnen ons ook kritisch te bestoken.
Het impresariaat van Joep van het Hek.
Ja, zo van, nou, we zien echt veel in jullie, maar wat wil je nou zelf? En het mooie was dat ze in de Kleine Comedie werden we ooit zo'n beetje zo'n heel slim soort benaderd. En iemand van Hekwerk zei tegen ons van, ja, wij zouden jullie nooit vragen. Het was een soort uitnodiging om zelf het initiatief te nemen. Dat hebben we toen gedaan.
Dat begreep je wel.
Ja, die hint ving ik wel op. Want we hadden ook een beetje zo al verteld aan mensen van, ja, we weten eigenlijk niet zo goed wat we nog moeten met z'n tweeën en met het programma's die we maken. Ook omdat we met ons vorige impresariaat gewoon minder begeleiding hadden. En dat wisten, want dat deed dat impresariaat gewoon niet. En eigenlijk hadden we er wel behoefte aan. Gewoon echt een trap onder je kont. Ja. En kritisch kijken naar wat je maakt. En met wie wil je werken. En toen kwamen we
en
dus.
En ook omdat jullie ontzettende twijfelaars. Nou, dus misschien niet helemaal het goede woord. En altijd maar onzeker. Ja. En moeten we er nog wel mee doorgaan? Ja. Wat doen we nou helemaal? Zo'n soort type.
Een soort
Henk eigenlijk.
Eigenlijk een soort Henk, ja. En toen kwamen wij dus op kantoor bij Hekwerk. En toen dacht ik van, ja, nu gaan ze zeggen van, nou, fantastisch dat jullie hier bij ons willen komen en zo. Het werd een soort spel gespeeld, wat achteraf heel goed was. Want het werd helemaal niet de indruk gewekt dat ze met ons in zee wilden. Maar we kregen alleen maar kritische vragen van, hoe zie je dit nou voor je? En wat wil je nou zelf? En wat heb je nou gedaan? Dus dan moesten we heel hard aan het werk zelf. En er werd echt gezegd, nou, met wie wil je nou werken? En waarom heb je hem nog niet benaderd? Hoezo niet?
En zit Joep van het Hek daar dan zelf ook bij?
Nee. Dat was echt, Hans Vloberg, onze manager nu nog. Dat was eigenlijk precies wat we nodig hadden.
Een schop onder je kont.
Ja, vanaf dat
moment ging het dus heel erg goed.
Ja, want als ik nu terugkijk, we hebben 5 programma's nu bij Hekwerk gemaakt. We hebben eigenlijk alleen maar 5 programma's met mooie recensies gehad.
Dus zo werkt het dus.
Zo werkt het.
Maar goed, is het cabaret. Laten we even beginnen met wat het wel is. Ja. Het decor. Ja. Misschien moet ik daarmee beginnen. Toen ik daar binnenkwam in die zaal in Almere.
Zag je een barkruk en een glas water?
En een microfoon. Ik zag een schuin oplopend houten decor. Niks aan de hand eigenlijk. Beetje saai. Maar in de hoek van dat schuin oplopende houten vlak lag een man in zijn doodskist.
Ja, ja.
En dat duurt dan even, want iedereen liep naar binnen. Er stond een spot op. En dat is dan toch een vrij heftig beeld van zo'n man in zijn kist.
En ik vind dat nu al fijn. Als je dan bedenkt van, we gaan naar cabaret. En dan kom
je ligt daar een man in zijn kist.
Loop je tegen een naar beeld aan.
Je bent op een begrafenis terechtgekomen. Ja. Want de buurman van deze man komt vervolgens op, door jou gespeeld. Ja. En hij houdt een toespraak.
Een waardeloze speech.
En net op het moment dat hij een paar positieve punten over Henk, want dat begrijpen wij inmiddels, Henk ligt daar in zijn kist, dat hij een paar positieve punten over Henk wil vertellen, komt er een vliegtuig laag overvliegen, waardoor we niks meer
het
horen.
Het is eigenlijk een trein, dat moet ik dan. Maar dat had je het ook gehoord als vliegtuig. Ja, het maakt ook niet zo heel veel uit. Misschien is vliegtuig wel beter.
Goed, het was een trein. Ja, ja. Maar dan heb je de eerste lach.
Ja.
Verder is het nou niet een programma waarin je de hele tijd maar aan het lachen slaat.
Nee.
Het is tragicomisch. En zoals in die recensie van Eat Weekly staat, misschien is dat wel goed om even, want die stellen dus ook de vraag van, is dit wel cabaret? Nee, zegt Eat Weekly. Dat we hebben hier te maken met een genre-overstijgend programma dat raakvlakken heeft met het werk van filmmakers als de gebroeders Coen en Charlie Kaufman. Filosofie en psychologie wisselen elkaar af, zonder dat het de boventoon voert.
Ja.
En dan worden een aantal films genoemd, waaronder The Truman Show, A Serious Man en Being John Malkovich.
Ja.
En je zei, ja, het is een heel raar toeval, zei je net vlak voor de uitzending.
Ja, toeval. Het is wel goed gekeken.
Hij heeft goed gekeken, want dat zijn precies de films die jullie ook hebben gezien.
Ja, die we in ieder geval, die we zeker gezien hebben, En ook gebruikt hebben als inspiratiebron, omdat het daarin ook gaat over een man die je volgt en waarin je niet altijd zijn gedachten kan volgen. Of dat je iemand ziet vechten met alles en iedereen om hem heen.
De naam van de recensent heb ik trouwens niet. Staat er niet op, maar goed.
Ik weet hem wel, maar dan zou ik hem op moeten zoeken in mijn Twitter-account. Dat ga ik niet
doen. Die films hebben jullie dus bekeken ter voorbereiding. Want wat voor
Wat was het uitgangspunt?
Waar wilden jullie iets over vertellen?
Het is zo dat we altijd beginnen met een decor. Dus wij gaan nooit van tevoren weten we dat we een verhaal gaan maken over Henk. Wij beginnen met een decor. En met dit programma per ongeluk in eerste instantie. En later is dat Henk geworden. Dus nu is het per ongeluk Henk. Waar we hadden we als uitgangspunt een stationnetje. Een perron. Echt een soort... Ja, klein stationshuisje. En dat, daar hadden we al maquettes van laten ontwerpen. En die hebben we bekeken. En daar hadden we al wat scènes op gemaakt of geprobeerd te maken. Maar dat werd hem niet. En toen kwam de onzekere ik naar boven. En die zei van, we moeten crisisoverleg hebben nu. Hm. En toen kwam de regisseur en de vormgeefster erbij.
Tietje Stiel-Groenes tegen
de regisseur. Duke van Rij, de vormgeefster. En die kennen ons, dus die wisten al van, nou, we zijn weer op het punt dat, dat ze het zwaar hebben. En die kwamen met het idee van, nou, we moeten alles overboord gooien. Ja, en nou, daar waren we ook wel uit dat we dat gingen doen, alles overboord gooien.
En hoe lang waren jullie toen al bezig dan?
Anderhalve maand. Dus heb je 6 weken gewerkt en dat...
En dat gaat dan allemaal weg?
Ja, dat gaat dan, eigenlijk gaat alles weg. En toen kwam er een nieuw idee in dat gesprek naar voren. Zo van, nou, we moeten het abstracte trekken. Want de jongens zijn misschien beter in abstractie dan in letterlijke decors. Dus mooie, natuurgetrouwe decors. Nou, daar konden we ons heel erg in vinden. En we zochten ook een soort houvast van, oh ja, dat is waar we goed in zijn. En toen kwam het idee van een hellend vlak met vakken.
Ja.
En daar hebben we nog 2 jaar op gebrainstormd. Toen hebben we gewoon de knoop doorgehakt. En gezegd, nou, dit wordt nu gemaakt. Dat laten we maken. En dan zien we elkaar 4 augustus, afgelopen zomer. En dan gaan we beginnen met dit decor. En daar gaan we alle scènes uittrekken. En zo is het ook
letterlijk,
gebeurd.
Dat is echt een gouden fonds. Want het decor is geweldig. Omdat je hebt dus dat hellende vlak met allemaal geheime vakjes.
Ja.
Die je als publiek niet onmiddellijk waarneemt. Maar allengs de voorstelling voordat is er steeds weer een nieuw vakje. Waar dan iets uitkomt.
Ja.
Een ronde schijf is het ene moment een platenspeler. En het volgende moment de stop van de douche. Of een stuur van een auto.
Ja, en dat zijn dingen die je gewoon vindt in het repetitielokaal. Want dan heb je dat decor en er zitten vakken in. Ja, die zijn erin gezaagd. En dan mis je zelf een rondvak bijvoorbeeld. Nou, dan ga je die zelf daarin maken. En dan wordt het een soort laboratorium van een week of 4. Want zo'n eerste week loop je er alleen maar omheen. En dan schrijf je eens wat dingen op. En de tweede week dan ga je er eens onder en in.
Mm-hmm.
En dan ga je dingen vinden. En dan stuur je iemand op pad om allemaal materiaal te scoren op markten en in rare winkels. En dat laat je ook weer brengen in de loods. En dan heb je weer spullen om mee te gaan experimenteren of door luikjes heen te steken. En dan komen de scènes en dan ineens borrelt daar een verhaal op.
Ja. En goed, genoeg over het decor, want mensen moeten dat toch gewoon gaan zien. Henk, laten we het even over Henk hebben. Ja. Want die kwam daar naar boven, gepopt.
Ja.
Wie is Henk? Beschrijf jij hem eens.
Ja, Henk is een hele gemiddelde man. Dan ga ik bijna letterlijk tekst uit voorstelling citeren. Met een modaal inkomen in een doorsnee huis. Nee, het is een saaie man eigenlijk. En we hadden bedacht op een gegeven moment, we gaan een voorstelling maken over een saaie man. En we gaan hem niet iets heldhaftigs laten doen om daarna om hem heel interessant te krijgen. Maar we gaan op zoek naar het drama van saaiheid, van gewoon zijn. Of naar de schoonheid ervan. Want wat is er mis met...
Alledaagsheid.
Alledaagsheid of heel gewoon zijn of heel onopvallend zijn. En
dachten of denken jullie daar hetzelfde over? Jij en Emiel?
Ja, daar hadden we wel. Ja, daar hebben we zeker wel eenzelfde gevoel bij. Ja.
Namelijk? Welk gevoel heb je daarbij?
Dat het oké is. En,
nou ja, dat klinkt wel heel treurig.
Ja, nee, maar dit klinkt ook treurig. Maar welk gevoel heb je erbij? Nou, wat we mooier aan vonden is dat er drama in zit.
Is het ook gewoon te liegen? Want wij hoorden van allerlei mensen dat nou juist jouw grote angst is. Die alledaagsheid en de saaiheid van het bestaan.
Ja, maar ik... Ja, tuurlijk.
Nou, niet gaan lullen dat het zo schoon en zo mooi is.
Nou, maar wat er wel in zit, daar wil ik me wel hard voor maken, is dat... Zeg maar, er zit een heel mooi drama in het feit dat er niet heel veel hoeft te gebeuren. Dus niet geen hele grote gebeurtenissen. Om toch een soort poëzie te krijgen.
Mm-hmm.
Want je kunt, zo'n Henk zou je. Nou ja, je zou hem inderdaad van een soort anti-held naar een held kunnen schrijven. Of je zou hem iets. Een soort. Weet ik veel, een aanslag kunnen laten plegen. Waardoor, maar het is wel mooi dat hij zelf ook niet zo goed weet. Wat er nou mis is met zijn leven. En er is ook niet zoveel mis. Maar er is wel een soort oergevoel van onrust of zo. En dat is wat ik bij mezelf heel erg herken.
Ja. Nou ja, eigenlijk is die openingsscène al heel typerend. Dat alles net misgaat. Dus zelfs bij zijn begrafenis, ja. Als die buurman net over zijn positieve punten wil gaan spreken, komt die trein voorbij.
Ja. Ja.
En zo gaat het eigenlijk de hele tijd. Alles net op het moment dat er iets leuks zou gebeuren, gaat het niet door voor Henk.
Ja, en waar we heel erg voor hebben gewaakt is om bijvoorbeeld zijn vrouw, die heel kort rolletje speelt in de voorstelling, niet gemeen te maken bijvoorbeeld. Want dan wordt het weer cliché. Mm-hmm. Want dan heb je een ongelukkige man en een gemene vrouw. Maar die vrouw is eigenlijk best lief. En weet ook niet zo goed waarom ze zich niet helemaal lekker voelt. Dat is ook wel wat ik herken van mijn eigen moeder bijvoorbeeld. Die. Ja, als ik naar mijn moeder terugdenk, mijn moeder is overleden. Weet je, die was altijd wel niet helemaal lekker of helemaal gelukkig. Maar ik kon er ook nooit de vinger op krijgen wat het dan was. En later ben ik er natuurlijk wel over na gaan denken. Maar weet je, ik vind dat interessant. Dat het niet dramatisch heel mooie ontwikkeling hoeft te zijn. Mm-hmm. Om toch een ontroering te krijgen.
Of dat het heel dik bovenop ligt. Waarom iemand dan niet gelukkig is. Maar zo'n onbestemd gevoel van saaiigheid, doodsheid.
Ja, en als tegenkleur, zeg maar, hadden we wel verzonnen van, nou, dan moet hij in zijn dromen, daar moeten dan
spectaculaire dingen
gebeuren. En ik heb dat ook. Ik had het vannacht nog. Ik heb vannacht gedroomd dat ik vanavond in Kunsthof moest zijn. En dat heb ik letterlijk gedroomd. Dat ik om 6:15 mijn telefoon pakte, omdat ik ervan uitging dat het een telefonisch interview was. En dat ik dus vannacht wakker werd. Ik dacht, oh nee, ik moet bij de studio zijn en dat red ik niet meer. Een grote paniek. En dan wakker word en denk, oh nee, ik ga op tijd zijn.
Want, ja, de bekende angst erover. Zo kan ik de studio heel vaak niet vinden.
Oh ja.
Is het nou ook alweer. Maar als we even teruggaan naar bijvoorbeeld jouw moeder. Hè? Dat je dan zo'n beeld hebt van een vrouw. Waarin zit hem dan? Weet je, als je het niet, want dat hebben jullie per se niet gedaan. En daardoor is het denk ik ook zo prachtig dat het niet zo vet is aangezet. Maar waaraan zag je dan bijvoorbeeld bij je moeder van het klopt net niet helemaal? Of ze is net niet helemaal
gelukkig? Heel letterlijk bijvoorbeeld dat ik, toen ik 8 of 9 was, dat ik uit school kwam. En dat mijn moeder altijd op bed lag bijvoorbeeld. Was aan het rusten of was er gewoon even niet. En dan kwam ze naar beneden en dan was ze niet vrolijk. Of niet, heeft het leuk dat je weer thuis bent. Dat was altijd een soort. Dat was een beetje zoeken voor mij als kind ook van waar zit ze in? Is ze aardig? Is ze niet aardig? Is ze, waarom is ze nou zo? Of ongelukkig? Of oogt ze ongelukkig? En als kind heb je daar geen verklaring voor. Want ik wist het al lang dat ze gewoon, als ik daar thuis kwam, dat ze op bed lag.
En deed je dan pogingen om haar vrolijk te stemmen?
Nee, dat niet. Maar ik nam nooit bijvoorbeeld iemand mee naar huis, naar school. Omdat ik wel door had of voelde van, het is een beetje een raar sfeertje bij ons. Dus dat hou ik dan voor mezelf.
9 kinderen en jij was de jongste.
Ik ben de jongste, ja. Waar begin je aan, hè? Zou je denken. Ja. En het is ook niet eens vanuit religieuze overweging.
Nee,
zo.
Dat was het nee, niet. Want nee. Leerdam is nog net de Bijbelbelt, of niet?
Ja, of er zit wel een hele zware tak, heb je in Leerdam. Maar dat heb je overal wel, denk ik. Mijn ouders waren vroeger wel, gingen wel naar de kerk. Maar toen ik geboren werd, is dat er een beetje uitgegaan. Dus ik heb zelf nooit met mijn ouders in die kerk gezeten.
Ja, maar je ziet het ook maar eens voor elkaar te krijgen. Op zondagochtend 9 kinderen.
Dat is een mooie optocht. Ja. Mooie stoet, ja.
Maar even terug naar, want daar ben ik wel benieuwd naar, hoe dat dan werkt. Hè? Want jullie hebben dus allebei, het uitgangspunt is die alledaagsheid en de saaiigheid die je wilt vangen op het toneel. Je besluit dan op een gegeven moment, oké, één van ons is Henk. Dat ben jij.
Daar hebben we ook nog over gediscussieerd, want we dachten wel, we hadden op een gegeven moment ook de grap, wie de bril heeft is de Henk. Dus we zouden Henk allebei gaan spelen.
Jullie hebben allebei een bril.
Nee, maar Henk in de voorstelling heeft een bril. Zeg maar. Dat is okay. Om zijn karakter nog wat meer aan te zetten. En daar hebben we ook wel mee gewisseld. We dachten van, nou, nu ben ik de Henk. Omdat ze dan ook een soort Ierke bent van, wil ik ook wel de Henk spelen. Maar dat werkte niet. En toen besloot van, nou, dan is Emiel, die speelt dan de rol van Henk. En dan vul ik alles daaromheen in.
Ja, dus jij doet allebei rollen. Van zijn vrouw tot zijn beste vriend, tot de buurman, tot zijn collega.
Collega, baas, ja.
En dan? Want dan heb je dat bepaald. En dan heb je dat decor. En dan gaat het als vanzelf? Schrijven die scènes zich dan als vanzelf?
Nou, er is zo'n periode dat dan het schrijven even heel makkelijk gaat. Omdat je iemand hebt waar je op kunt gaan schrijven. Maar we hebben ook nog die visuele scènes die we al bedacht hadden voordat Henk eigenlijk tevoorschijn kwam.
Ja, en welke waren dat bijvoorbeeld?
De paraplu's bijvoorbeeld. Mm-hmm. Dat was eigenlijk dat is een onderwaterscène. Met bluutjes. Ja, die komen.
Moet je even uitleggen hoe dat
is? Het is een scène. Er komen uit het decor komen de klappen luiken open. Er komen paraplu'tjes uit. En die zijn met elkaar verbonden. En die bewegen onafhankelijk van elkaar op en neer. En dan heb je een soort beeld van een mooi koraal.
Ja, heel poëtisch is dat.
Ja, het is een prachtig beeld. Ja. Maar we hadden dat beeld, maar we hadden nog geen relatie met Henk. En dat is dan ook wel de kracht van dat Titus dan bij ons komt en met ons werkt. Want dan gaan we echt proberen dat koraal te verbinden aan Henk. En dan komt er een soort traumaatje van vroeger. Ineens wat heel klein scènetje is, kun je ineens verweven met dat hij onder water iets tegenkomt. En dan wordt het een droom. En dan wordt het heel makkelijk om toch zo'n mooi koraalbeeld te linken aan zo'n Henk.
Ja.
En dat is denk ik de kracht ook van dit programma. Dat de meest bizarre fantasieën eigenlijk.
Omdat je de droomwereld van die Henk integreert en verbeeldt.
Ja.
En hoe belangrijk is dan de rol van de regisseur in dit geval? Van Titus Tiel Groenesteeg. Ook ooit de helft van de duo trouwens.
Ja, Frisse Jongens. Ja.
Hoe lang hebben die samengewerkt?
Ik dacht dat zij 3 of 4 programma's gemaakt hebben.
Met Bavo Galema.
Ja.
Heb jij die nog zien spelen?
Nee, ik heb ooit wel op video materiaal van Titus gekregen om dat te bekijken. Maar ik heb ze nooit live gezien, nee. En ik weet nog, toen wij begonnen, Emiel en ik, in 94... toen hebben wij gewerkt op het Groningen Studentencabaret Festival met Jan-Simon Minkema.
Ja.
Familie Knots, zo'n man. Hands up, die meneer.
Ja, ik weet het weer.
En die zei van, jullie zijn de nieuwe Frisse Jongens. En toen wisten wij eigenlijk, wie zijn dat dan?
En, geen idee. Dus en nu werk je met één van de twee.
Ja.
Maar hoe belangrijk is hij als aanvullende persoon?
Heel belangrijk, want we schrijven echt met z'n drieën. En Titus en ik kunnen elkaar heel goed vinden in het aan een tafel zitten en teksten maken voor Henk. Dat gaat heel makkelijk en soepel als we elkaar vinden met één zinnetje. Bijvoorbeeld een zinnetje die de baas tegen Henk zegt van, zeg, draag je nou een nieuwe bril? Want als ik daarmee begin, dan komt heel vaak snel Titus met een tweede zinnetje. En dan zijn we zo in een kwartiertijd zijn we een dialoog aan het maken.
Dat is ook zo treurig. Beschrijf dat scènetje.
Eigenlijk de kern van het scènetje is een werknemer en zijn baas, Henk en zijn baas.
Maar die dus al 100 jaar werkt in een magazijn.
Maar elke zin, in elke zin begrijpen ze elkaar niet. Dat is eigenlijk de kern van de scène. Ze lullen volledig langs elkaar heen en toch kun je de dialoog wel volgen. Dan weet je waar het over gaat. Maar ze zitten zo in een andere wereld.
Miscommunicatie.
Ja, volledig, ja.
Ja. En elkaar ook niet echt zien of waarnemen.
Nee, en de grap van de baas is dat hij 3 man personeel heeft, maar nog geen idee heeft wie dit dan ook weer zijn. Ja.
Maar goed, Titus Tiel Groenesteeg, de regisseur, is van belang. Hoe werkt het duo-schap verder? Want jullie zijn nu 20 jaar samen.
Ja.
Het is een jubileum eigenlijk.
Ja.
In hoeverre lijkt dat op een huwelijk? Want die Frisse Jongens hebben het niet zo lang uitgehouden met elkaar.
Los van de liefdesrelatie zeg maar, die je in een huwelijk wel hebt. Die wij natuurlijk ook hebben. Maar ik denk wel dat er zijn wel parallellen. Want wij kunnen, zeker in maakprocessen hebben we het wel zwaar soms met elkaar. Ja. Omdat we anders maken, anders denken. Ik ben wel een persoon die graag aan een tafel zit en teksten maakt. En Emiel is echt een doener, een visuele denker ook. Maar dat maakt aan de andere kant, het is in het maken is dat soms heel frustrerend, omdat we daar elkaar dan even niet vinden.
Want dan ben jij heel erg verknocht aan bepaalde teksten. Ja. Of daarmee in de weer. Ja. En hij wil het zo visueel mogelijk.
Ja, ja. Of we zitten in een tekstje en dan bedenkt hij een visuele grap. En dan denk ik, ja, maar daar kan ik nou even niks mee. Ja. Dat wil ik nou even niet. Of maar hij is wel iemand. Emiel is echt wel op het moment dat we dat er een soort, ja, hoe noem je dat, het raamwerk staat. Dan komt Emiel weer in zijn kracht. Want dan is het raamwerk is dan een beetje geschreven. Een aantal scènes zijn visueel een beetje in de grondverf gezet. Mm-hmm. En dan komt het moment dat alles de echte vloer op moet. Ja, en dan zie je dat Emiel daar weer als een vis in het water in is. Omdat hij fysiek zo ontzettend goed is. Ik denk dat dat ook de kracht van ons duo-schap is. Dat we niet in allebei op elk gebied even goed zijn. Maar dat we juist elkaar zo goed aanvullen.
Ja. Want er is nu wel meer tekst dan voorheen, hè? Heb ik begrepen.
Ja, maar dat is wel ingezet al een paar programma's terug, hoor. Want
dit is ook omdat jij dat heel graag wilt.
Ja, ik weet, misschien. Ik wil dat wel graag, ja. Ja. Maar het is ook mooi dat Emiel daarin mee kan of die ruimte heeft. En daar zou ik misschien wel iets van kunnen leren ook, want ik weet ook hoe graag Emiel visueel alles zou willen doen. En daar zou ik misschien ook wel eens wat meer ruimte aan kunnen geven.
Hm. Want dat is ook, wordt ook wel. Waardenberg en de Jong is ook een duo, hè? Dat vaak in,
ja,
in verband met
maar
jullie.
Dat wordt,
maar
dat is al lang geleden, hoor. Dat is
lang geleden. Ja, ja, en het was natuurlijk ook echt heel fysiek, dat theater.
Ja, we hebben nu 10 programma's gemaakt. Dus we hebben wel veel tijd gehad, denk ik, om onze. Nou, hoe zeg je dat? Onze stem te vinden of zo. Of onze.
Ons geluid of ons beeld.
Ons geluid. Wie zijn we nou? Waar zijn we goed in? Dus wij hebben zeker in die beginperiode. Ik wil niet zeggen Leentje Buur gespeeld bij Waardenberg en de Jong. Maar het fysieke smijten, gooien en elkaar slaan, dat vonden we wel grappig. Dat hebben we ook wel gedaan.
Ja.
Maar daar zijn we ook wel genadeloos op gepakt, hoor. Mensen zeggen van, ja, dat is gewoon gepikt of gejat. Weliswaar een ander jasje, maar dat kennen we wel. Hm. En ook wel terecht, hoor, denk ik.
Het feit dat jullie zo lang samen zijn. Hè? Ik las nog een ouder interview met jou in Trouw, waarin je zegt van, als je 100 mannen bij elkaar doet en mij een blinddoek omdoet, dan haal ik Emiel er zo uit. Ik herken direct zijn geur.
Ja.
Terwijl jullie elkaar buiten theater minder zien. Of eigenlijk niet.
Nee, eigenlijk niet. Nee. Maar dat is ook omdat je 3-4 keer in de week met elkaar in de auto zitten en speelt. En in de beginperiode waren we wel, deden we echt vriendendingen.
Mm-hmm.
Maar dat is nu gewoon minder, omdat het werk zo veel voorrang heeft ook. En we ervaren het allebei niet als een gemis, hoor. Dat is niet een soort treurig verhaal van, ze waren ooit vrienden en nu zijn ze alleen nog maar zakenpartner.
Nee.
Want ik geloof ook wel, als wij elkaar, als we niet meer zouden spelen samen of maken,
dan zou die vriendschap wel doorgaan.
Nou, dan zou je misschien even een periode hebben dat het even uitwakkert of zo. Maar mm-hmm. Dan op een gegeven moment dan. We zien elkaar sowieso 1 keer per jaar met de spotclub.
Oh ja, precies. Dan moet je wel.
Dan moet je wel.
Ja. We spraken Emiel, uiteraard. Ja. En die zegt.
Dacht ik het.
Hij zegt van je te houden, maar dat hij je ook kan haten.
Ja.
Hij voegt daar onmiddellijk aan toe, maar misschien is dat ook te sterk uitgedrukt. Soms kan ik geen vinger op zijn gevoel of gedrag leggen. Hij is vaak onzeker. Ik ben denk ik meer de berustende. Misschien ben ik soms wel iets te makkelijk en doet hij soms iets te moeilijk. Dan zijn we nog niet eens begonnen met maken en dan begint het drama al. Wat je net zelf eigenlijk ook al. Wat is dat dan? Heb je dat drama nodig om lekker in paniek te raken om vervolgens weer tot iets te komen? Of?
Nou, ik ben er wel mee bezig, hoor. Nee, het is voor mij.
Wat, om het te veranderen?
Nou, wat ik heel moeilijk vind of gevonden heb, en ik heb het gevoel dat het licht aan het veranderen is nu, ik ben 41, om erop te vertrouwen dat het goed komt, dat we dat kunnen. Ik heb dat nooit zo uit mezelf kunnen halen. En het is altijd gelukt namelijk. Maar bij mij altijd die angst van dat het mislukt. En dat je echt letterlijk dat je ontmaskerd wordt. En
te mooi om waar te zijn?
Ze tegen je kunnen zeggen van, ja, zie je wel, je kan er eigenlijk helemaal niks van. Dat is bij mij altijd, dat is heel sterk aanwezig.
Maar is de basisgedachte daarvan, van dat ik dit mag doen, is te mooi om waar te zijn? Is dat het? Of?
Nee, dat is het niet. Nee? Nee. Nee, het heeft puur faalangst, is het. Het is echt faalangst.
Van ik...
Ja. Nee, ja, van
Nou ja, ook, want dat zegt Emiel ook, dat jij dan regelmatig roept... volgens mij ben ik helemaal geen maker. Terwijl hij veel makkelijker maakt dan ik. Hij kan heel goed personen met een verhaal neerzetten. Ik denk dat zijn familie daar wel een grote inspiratiebron bij is.
Ja.
Klopt dat?
Ja, dat klopt. Ja, ja, en ik durf inmiddels wel weer te zeggen, maar dat ik een maker ben, hoor. Dat is zeker.
Dat is ook van lang geleden.
Dat ik dat zei, dat ik geen maker was. Nee, dat kon ik afgelopen zomer had ik dat nog echt. Ja. En nou,
dat is toch idioot? Dan heb je 10 programma's gemaakt, nou, en dan denk je toch, ik ben helemaal geen maker.
Nou, en ik heb hem voor het eerst ook keihard teruggekregen in de privé-situatie, zeg maar, met mijn vrouw.
Ja.
Dat ik weer thuis kwam na zo'n dag repeteren. En dan dacht ik, ah, het is niks. En
het wordt niks.
Nooit wat. En het lukt gewoon niet. En ik weet het niet meer. Misschien ben ik wel geen maker. En dat mijn lief tegen me zei van, en nu is het klaar. Ik ben het zo zat hoe jij wordt als je maakt. Ik herken je gewoon niet meer. Ik vind je ook geen leuke man meer. En ik weet niet... Nou, ze zei nog net niet van, ik weet niet of ik wel met je verder wil. Maar het was dat ik echt op mijn grondvesten aan het schudden was. Omdat ik aan de ene kant dacht, het maken lukt niet. En nu gebeurt er thuis iets wat ik nog niet kende. Want normaal, mijn partner was altijd van, nou, dat komt wel goed. En hier ben je vaker geweest. En weet je, zo heel zalvend. En
nu was het gezamenlijk opeens zat.
Ja, ze gingen nu vol in. En ik schrok me echt te pletten. Maar het is ook heel goed geweest.
Ja, het is ook helemaal niet aantrekkelijk, een man die de hele tijd maar roept.
Totaal niet.
Volgens mij kan ik het ook
niet. En als ik ook nu weer dan terugdenk aan augustus, denk ik, oh, verschrikkelijk. Wat een man. Zo'n vader thuis, met alleen maar bezig met zijn werk en wegkruipen in hoekjes. En ja, vreselijk, ja.
Ja, want Tieter Stiel zei dat ook over jou. Dat je bijna doodgaat bij het maken van zo'n voorstelling. Ja. Dat je je ook inderdaad afvraagt,
waarom doet hij het?
Zou je het nog doen?
Ga je niet gewoon lekker in een magazijn werken?
Ja, precies. Gewoon. Heb je nou een andere bril op?
Ja. 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 Ja, het is een proces waar ik nog in zit. Ik vind het ook heel moeilijk om daar dan al een soort oplossing voor te hebben. Mm-hmm. Maar ik voel wel dat het aan het kantelen is. En het gaat voor mij heel erg over ruimte nemen of over... ervoor staan van wat je doet. En daarvan durven zeggen dat het echt wel, dat het goed is.
En waar zal dat dan mee te maken hebben?
Nou, dat is iets wat ik niet geleerd heb. Of wat ik. Laatst las ik een uitspraak. Toen dacht ik: oh ja, dat heb ik te veel gedaan. Dat je afkomst, dat kun je gebruiken als een hangmat om in te gaan liggen.
Mm-hmm.
Of je kunt het gebruiken als springplank. En ik ben er een beetje in gaan liggen. En ik heb heel, als ik kijk naar de relaties met mijn broers en mijn zussen, ik heb toch heel lang de neiging gehad om een beetje af te zetten tegen thuis. En altijd als ik dan weer thuis kwam, of bij mijn vader, of onder familie, dan kreeg ik weer een soort onrust die ik had toen ik 17 was en echt weg wilde uit Leerdam en ging studeren. En dat heb ik vrij lang gehad. Dat ik vond dat ik daar niet... Ik kon daar niet zoveel mee. Dan wilde ik tegen vechten.
En wat was dat dan, die afkomst? Beschrijf hem eens. Waardoor jij je onrustig voelde en dacht, hier moet ik in elk geval niet zijn?
Nou, als ik gewoon... Dat ik thuis bij mijn ouders met 9 kinderen altijd zelf een beetje op mijn tenen moest lopen. En dat er nooit... Er werden nooit dingen besproken met kinderen of zo. En dat is ook niet wat zij mijn ouders geleerd hebben of zo. Dus er is ook niet dat ik zit in een soort verwijt van, dat heb je me nooit meegegeven. Mm-hmm. Zo was het gewoon. Maar wat er dan gebeurt is dat er altijd maar als het gevoelig wordt of pijnlijk wordt, werden er grappen gemaakt of werd het uit de weg gegaan.
En goede grappen?
Nee, gewoon harde grappen. Ja, maar niet zozeer goed of maar meer. Dus dat is een beetje een cultuurtje van daar moeten we niet over praten of het is allemaal een beetje lastig en gevoelig en. Ja, daar heb ik wel last van.
En wat voor jongen was jij dan? Ik bedoel, het klopt ook niet tussen jou en de rest van die andere 8 kinderen.
Ik bedoel, je klopt ook
nou
niet?
Nou ja, was je zo'n heel ander kind dan de rest van die 9?
Nou, ja, het klopt niet. Ik was wel heel gevoelig, denk ik. Ik heb het ook wel gezien als een meisje en zo. Ook wel door broers uitgescholden. Ja, je bent gewoon een soort meisje. Ja, jij bent zo gevoelig.
Maar waarin uitte zich dat dan?
Dat meisje zijn?
Ja, of dat gevoelige. Op welke momenten zeiden ze dat?
Nou, ik... Ja, dat is wel, dan moet ik echt even graven. Nou, bijvoorbeeld dat ik, als ik dan op mijn kamer aan het spelen was, dan was ik bijvoorbeeld ook wel in de weer met een tasje van mijn moeder. En dacht ik, dat is leuk. En dan kwam ik beneden en werd ik gewoon heel hard uitgelachen, omdat ik met een vrouwentas liep. Terwijl ik helemaal niet... ik was er helemaal niet mee bezig. Of dat ik ooit... was zo'n mooie oude pick-up.
Ja.
Met zo'n klep waar je dan de LP's in kunt verstoppen. Oh, ja. En daarin zat dan de speler. En op die klep was ik dan piano aan het spelen. Ik speel geen instrument, maar dat vond ik, dan zat ik helemaal in dat pianospel. En dan ontdekte ik dat bijvoorbeeld twee broers om een hoekje echt me keihard stonden uit te lachen.
Er zijn geen momenten in zo'n groot gezin dat je
natuurlijk
terug
niet
kan trekken. Of alleen bent de hele tijd mijn ogen op je gericht.
Ja, ja.
Alles wordt waargenomen.
Ja. Dus ja, hoe was ik als... Ja, ik was heel stil. Ook op school, ook een stil jongetje wel.
En dat toneel, want je zei, mijn ouders namen niet mee, behalve dan die ene keer naar Paul van Vliet. Wat was de speciale gelegenheid dat ze je toen meenamen dan?
Volgens mij omdat ik echt gewoon gevraagd had, dat ik dat graag een keer wilde. En omdat ik ook op de middelbare school daarmee bezig was. En ook al optrad op de middelbare school met gejatte conferences en liedjes van Herman van Veen en Paul van Vliet. Op de bonte avonden. Dus dat begon het bij mij wel te broeien.
En toen het besluit viel van ik wil toneel gaan doen, hoe werd daar tegen aangekeken?
Prima. Mm. Nou, er werd niet heel. Er werd niet ook niet gezegd van zou je dit nou wel doen. Maar en dat was ook iets wat ik zelf allemaal uitzocht. Het was niet iets wat mijn ouders kenden van andere broers en zussen. Want ik. Voor zover ik weet, geen van mijn broers en zussen hebben gestudeerd. Toen, later wel, een aantal. Toen ze echt al in de 30 waren. Dus ik was wel de eerste die iets van een studie ging doen. En dan ook nog toneelschool. Ja, zou je geen vak leren, jongen? Nee, maar dat werd niet gezegd tegen mij. Maar ik heb zelf altijd allemaal onderzocht. En dan zei ik me van, ja, dan moet je dit betalen. En dit is dan collegegeld. En zou je dat dan willen doen? Dus het was ook voor mijn ouders wel nieuw dat er iemand was die dus echt het huis uit ging om te studeren.
Ja.
Dat kenden ze niet.
En je zei net onmiddellijk, ja, inderdaad, ze dienen als inspiratiebron. Maar op wat voor manier dan? Als je die personages maakt, bijvoorbeeld in Henk?
Het is niet zozeer dat ik verhalen uit mijn familie haal of zo. Maar wat ik wel soms herken, is dat stille lijden. Dat er scheidingen en daar heel moeilijk toch over kunnen praten. Omdat er altijd een soort, ja, wat is het? Iemand is die meekijkt en daar een oordeel over heeft. Die angst leeft er dan of zo.
Mm.
En ik heb wel te vaak de rol op me genomen om dan uit te gaan dagen. Of ja, kom maar, vertel maar.
Dat jij dan de vraagbaak en
ja.
De schouder voor het
ook
hele...
net iets te veel wilde positioneren als van... ik kan daar wel, ik kan dat wel.
Ik
kan er wel mee omgaan, ja. Heel irritant.
Liet dus dat ook wel eens merken?
Ja, soms. Ja. Ik ben getrouwd en toen ik trouwde had ik bedacht van... ik doe een feest voor vrienden en ik doe een feest voor familie. En dat hou ik gescheiden. En het was echt...
Is dat ook schaamte bij?
Misschien. Maar toen was ik er ook wel van overtuigd dat ik dacht, nou, dat is ook beter voor ze.
Voor wie?
Uiteindelijk natuurlijk voor mezelf. En dat is, nu heb ik er ook wel spijt van, hoor, dat ik dat gedaan heb. Maar ja, je moet ook wel misschien stomme dingen doen om te ontdekken dat het allemaal anders in elkaar zit. Ja.
Komen ze naar je voorstelling?
Ja, zeker. Ja.
En dan? Hoe hebben ze gereageerd op Henk?
Nou, die hebben ze nog niet allemaal gezien, hoor. Mijn vader, die is wel heel eerlijk erin. Die is echt van het ouderwetse cabaret. Die zou het liefst zien dat ik met een pianist en een conferentie van anderhalf uur solo in het theater sta. En dat snap ik ook wel.
Major Henk.
Nou ja, en dat snap ik ook wel. Dat is natuurlijk ook mooi. Dan kan je echt zeggen, dat is mijn zoon. Dat gevoel, dat snap ik wel. Dus wat wij nu doen, dat vindt hij wel mooi en knap. Maar ik denk ook eerlijk gezegd dat hij er minder mee heeft dan dat andere. Ja. Hmm. Maar ja, het is mijn weg, hè?
We spraken die oude schoolmeester van jou. Mm. Dat is een mooi verhaal op zich al. Want hij was dus jouw leraar op de lagere school.
Later op
Wim Clemens. Ja. En toen nog op de middelbare school als docent Nederlands. En vervolgens heeft hij jou dus eigenlijk altijd gevolgd. Hij was zelfs getuige bij jouw huwelijk, begreep ik. En hij zegt, Noël mag wel wat meer plezier, voldoening en trots ervaren. Hij is iemand die veel erkenning nodig heeft. Ik denk dat het wel terug te voeren is op zijn gezin van herkomst. Met 9 kinderen heeft hij wel dingen gemist. Hij moet 7 keer horen dat hij goed is.
Ja. Maar Wim is wel voor mij een soort... dat klinkt heel cliché of heel flauw. Maar wel een soort... man die me voor het eerst het gevoel gaf dat ik gezien werd. Ik weet nog goed dat ik met kerst op een schoolkoortje... echt in de klas liedjes zong voor alle ouders. En ik vond het zo eng, weet ik nog. Ik vond het zo bang om het niet goed te doen. En Wim stond als meester achter in de klas. En hij wist dat waarschijnlijk van mij. En hij zocht een soort... We hadden oogcontact. En ik weet niet eens... Ik heb Wim dat wel eens verteld. Hij kon het zich niet meer herinneren. Kon je nagaan. Life-changing moments voor de een. En de ander zegt, daar weet ik niks van.
Geen idee.
En dat ik aan het zingen was. En alleen maar zo aan het bibberen was. En dat Wim zo als meester echt achter in de klas. En een soort knikte van... Het is goed. Het is allemaal goed.
Met geloken ogen en dan zo'n knikje.
En die rol heeft hij wel heel lang ook vervuld voor mij. Ook op de middelbare school. Waarin ik met hem echt de gesprekken die je misschien het liefst met je ouders zou voeren over puberteit of verliefd. Of nee, dat doe je niet met je ouders. Maar die had je wel met hem. Hmm. Of hoe het knuffelen. Gewoon weet je, van man tot man. Hoe doe je dat nou? Zonder dat het seksueel beladen is. Dan heb ik allemaal dingen die ik van hem geleerd heb.
Ja, hij zei inderdaad dat je ontzettend verlegen en stil jongetje was.
Ja.
En toch die behoefte misschien juist die behoefte om dan gezien te worden en op te vallen.
Ja, volgens mij is dat wel een bekend gegeven met acteurs.
Hier ben ik, hallo.
Dat ze allemaal psychologische wrakken zijn en dan het toneel nodig hebben om gezien te hebben,
En ook Wim Clemens heeft het gezien. Henk is een tragische figuur die zijn leven ondergaat. En dat hij nooit van zich afbijt, dat hij zichzelf door het leven heen sleept. Dat is waar Noël ver vandaan wil blijven. Ja. Je ziet in Henk veel angsten van Noël terug. Ja. Want dat is toch wel het angstbeeld dat je hebt. Ook nu nog is dat... Ik bedoel, als je dan...
dat is wel latent aanwezig, bij mij.
Ja?
Ja, ja. En... maar wat ik al vertelde, dat is... Dat weet je, dat is ook, het is ook je bron of zo. Hm. Want ik moet het ook niet... Weet je, je moet het ook niet op willen lossen. Want het is ook waardoor je misschien kritisch blijft. Of waardoor je toch doorgaat. Want het is wel elke keer weer een soort overwinning of zo. Mm-hmm. Om iets te maken waarvan je kan zeggen... Jeetje man, dat dit er dan toch weer in zat.
Ja. Als het maar niet die hangmat. Wat was nou het andere beeld? Je hebt de hangmat waar je in kan...
Springplank.
De springplank. Ja. Want het is toch, ook Hans Floberg van Hekwerk dus, die zegt, en dan heeft hij niet alleen over jou, maar ook over Emiel. Ze kunnen meer dan ze beseffen.
Ja, dat roept hij al 10 jaar.
Durf het gewoon, is mijn boodschap altijd. Ja. Denk, het is ook wel gek hoor, twee van die mannen van begin 40 die toch... en volle zalen en 3 keer een nominatie voor zo'n belangrijke prijs. En dan... gek.
Ja, gek, inderdaad. Ja. Nou ja, het is... het is wel zo. En, ik heb de oplossing ook nog niet. Maar misschien... het gaat alleen maar over wat... Het belangrijke is dat je het niet te ver laat gaan, zeg maar. Dat je het niet te ver laat komen in dat je wegzakt in een soort brei van negatieve gedachten of zo. En dat stukje controle, ik heb het gevoel dat daar steeds meer grip op krijg.
Ja, ja. Het is een beetje balanceren.
Ja. Het is ook hoe ik ben. Dus ik moet het ook wel koesteren.
Mm-hmm. Ja, want het is ook jouw belangrijke bron.
Ja, maar het is ook mijn blik op het leven of zo. Mijn kijk, ook dat wat me raakt.
Mm-hmm.
Weet je, ik word, als ik op straat geraakt word, dan word ik altijd een beetje geraakt door een beetje sneu types. Die komen bij mij binnen. Niet het succes of. En het zit een hele. Kan echt één schouder zijn die afhangt, waardoor ik een al heel verhaal binnenkrijg.
Of, ja. Ja, werkt het echt zo?
Ja, bij mij wel, ja. Ja.
Ja, en die blik moet je inderdaad houden, want anders is het. En dat is natuurlijk ook precies de reden waarom al die mensen naar jullie voorstellingen gaan, want die herkennen dat.
Ja, dat is fijn toch, dat je dat dan samen kan delen en daar ook om kan lachen.
En nu, want jij hebt natuurlijk augustus nog scherp. Nou, dat bleek net ook wel in hoe je erover vertelde. Scherp op je netvlies. Hoe naar je voelde bij dit maakproces. Maar hoe gaat dit nu verder? Jullie met z'n tweeën. Nog een voorstelling en nog een voorstelling.
Nou, dat beslissen we meestal gaandeweg een tour. Ja. In principe is het elke keer is het weer de laatste. Want ja. Dus we hebben altijd wel weer een moment dat we tegenover elkaar gaan zitten. En zeggen van, nou, hoe sta jij erin? Wat voel je erbij? En gaan we het nog doen? Wat zit er nog?
Ja, zo eerlijk zijn jullie dan.
Dat proberen we wel te doen, ja. En er zit ook angst bij. Dat je denkt van, maar als ik nou zeg van, ik doe het niet meer.
Wat dan? Ja.
Want nou, dit is ook wat we hebben opgebouwd en waar we goed in zijn. Maar wat we tot nu toe, althans in ieder geval vind ik de laatste 5 gamma's wel doen, is dat we wel een ingang zoeken om onszelf opnieuw uit te vinden. Ofzo. Want als je al die afgelopen 5 programma's onder hekwerk, daar zie ik wel echt een mooie ontwikkeling in.
Mm.
En ook een soort reactie op de programma's. Eén keer is het heel concreet, dan wordt het abstract, dan gaan we andere dingen zoeken. We gaan meer met dialogen werken. Of nu.
Ik vind het bijna jammer dat ik er gewoon maar 1 heb gezien.
Ja.
Van die 10.
Dat is ook ontzettend.
Ja, heel jammer. Ik hoop dat jullie nog heel lang doorgaan. Ik vond echt een waanzinnig mooie voorstelling,
nou,
Henk. Per ongeluk. Beschrijf jij die tegel even. Dan meld ik ondertussen dat zo dadelijk op deze zender 1 op straat te beluisteren is. Rob Oudkerk gaat in gesprek met de 66-jarige Bert van Doggenaar. 2 jaar geleden kreeg hij te horen dat hij nog maar enkele maanden te leven had. En inmiddels, 2 jaar verder, leeft hij nog steeds. Dat staat er op de tegel. Gewoon in al.
Dank meneer Van Santen. Dit was aflevering 2951. Morgen ontvangen wij documentairemaakster Denise Janzee, die een film maakte over haar stiefvader Marco Bakker. De weg terug. Tot dan.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
Dan kom je tot 2 dingen.
2 things.
Yo, ik heb eigenlijk maar 2 dingen.
2 dingen.
Bas Stichler maakte dit jaar een opvallende overstap.
Daar gaat hij! Hij staat er binnen! We zijn Bayern op 2-1! Omdat de bal ineens voor zijn voeten komt!
De voetbalverslaggever van de NOS ging aan de slag als perschef van Oranje bij de KNVB. Na een matige start van bondscoach Hiddink moest hij meteen een crisis bezweren.
En zo zijn de kansen die hij miste ineens verdwenen.
Bas Stichler over de NOS en Oranje.
2 dingen.
Straks, actueel en persoonlijk, tussen 8:30 en 9:00.
Op NPO Radio 1, het nieuws van alle kanten.
Ik wil echt bij de beste ziekenhuizen terecht kunnen.
Geen zorgen. Promovendum.
E-matching is niet voor hoger opgeleiden. Die liever nog een jaartje posten bij de eenpansgerechten.
Ja, kassen 5.
Ongewenst single? E-matching.nl. Durft u het aan? E-matching is als beste verkozen bij de Kassa Datingsite Test.
Ik wil een zo laag mogelijke premie voor mijn gezin.
Geen zorgen. Promovendum.
Hallo, beleggers. Is uw geld goed bezig? Wordt het duurzaam belegd? Dat kan een uitstekend rendement opleveren. Onder andere het ASN Milieu en Waterfonds bewijst het al jaren. Doe de check op duurzaamheid, rendement en risico. Ga naar eenanderrendement.nl. ASN Bank, voor de wereld van morgen.
Loop geen onnodig risico. Lees de essentiële beleggersinformatie. Hierin staat dat het risico van dit product vrij groot is. Namelijk 5 op een schaal van 7.
Promovendum biedt al 5 jaar op rij de meest complete zorgverzekering tegen de laagste premie.
Bij Independer merken we dat veel mensen vragen hebben over een zorgverzekering. Bijvoorbeeld over je eigen risico, of je zelf kunt bepalen in welk ziekenhuis je wordt geholpen, of je een tandartsverzekering nodig hebt. Op independer.nl vind je antwoord op al je vragen. En kom je er online niet uit? Dan kun je altijd even bellen met een van onze zorgexperts. Beter voor elkaar. Independer.
U heeft nog maar één dag de tijd om de zorgverzekering van Promovendum aan te vragen.
Heb je een vraag over je zorgverzekering? Kijk op independer.nl of bel vrijblijvend met een van onze 50 zorgexperts. Beter voor elkaar. Independer.
NPO Radio 1.